Eerst een aantal afkondigingen vooraf, gemeente. De tweede afkondiging van de verkiezing ambtsdragers. Van de ouderlingen zijn dit jaar aftredend de broeders J. IJsma, A. de Heer en Prins en L.J. Rustenhoven. Verder heeft de kerkraad ontheffing verleend aan ouderling G. Brouwer vanwege drukke werkzaamheden en ook aan ouderling R. van Leeuwen, omdat hij met zijn gezin is verhuisd naar Ede en zij zich daar kerkelijk hopen aan te sluiten. Van de diakenen zijn aftredend de broeders B. de Graaf en P.J. Klumpenaar. Zodoende ontstaan er vacatures voor 6 ouderlingen en 2 diakenen. In de kerkraadsvergadering van 21 januari jongstleden zijn de volgende broeders in alfabetische volgorde kandidaat gesteld voor ouderling: J.J. Bakker, J.W. Bentum, K. Bokma, D. Bos, T. Bouw, N.D. Dirksen, A.M. Doornenbal, J.N.T. Hazelhof, G.H.J. Kema, G. van Kruistum, S. Paas en M. van Rumpt. En voor het ambt van diaken: I. Bone, H.J. Groothedde, J.J. Hendriksen en G.C. van Rossum. De verkiezing zal, zo de heren willen en wij leven, plaats hebben aanstaande zaterdag 9 februari, 's avonds om 7 uur hier in het kerkgebouw. Stemgerechtigde leden die beslist niet op deze vergadering kunnen komen, hebben de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. Daarvoor moeten zij de namen van de broeders van hun keuze vooraf inleveren bij de scriba of een ander kerkraadslid in een gesloten envelop. Op de buitenkant van de envelop de reden van verhindering, naam en handtekening en adres. Geen e-mail graag. De kerkraad vraagt aan de gemeente om voorbeden voor deze belangrijke zaak. Dan zal er worden gecollecteerd op deze hulpverleningszondag in de eerste en de tweede rondgang voor diaconale hulpverlening in binnen- en buitenland. U hebt vorige week zondag een folder mee kunnen nemen bij de uitgang van de kerk. En bij de uitgang is er collecte voor het bouwfonds. De schriftlezing is uit Markus 14. Markus 14. En de kerkraad stelt u voor om na beëindiging van deze dienst samen te zingen de 2 bekende coupletten van het Wilhelmus in verband met de verjaardag van de koningin. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 149, het eerste en het laatste vers. Looft, looft de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen in het midden van zijn gunstelingen die hem ter ere zingen. En zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Psalm 149, vers 1 en vers 5. Wij luisteren eerst in eerbied en verootmoediging naar de woorden van Gods heilige wet. En zingen aansluitend uit Psalm 146, vers 3. Wel gelukzalig is hij, is zij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Psalm 146, vers 3, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Deze eerste Lijdenszondag willen we het Lijdensevangelie lezen uit Markus 14. En daarvan de versen 1 tot 11. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Markus 14, vers 1 tot 11. Markus 14, vers 1. En het Pascha, het feest der ongezuurde broden, was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem met listigheid vangen en doden zouden. Maar ze zeiden niet in het feest, opdat niet misschien oproer onder het volk worde. En als hij te Bethanië was in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardes, van grote prijs. En de albasten fles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf. En zeiden, waartoe is dit verlies der zalf geschied? Want dezelfde had kunnen boven de 300 penningen verkocht en die aan de armen gegeven worden. En zij vergrimden tegen haar. Maar Jezus zeide, laat af van haar. Wat doet gij haar moeite aan? Ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u. En wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters, opdat hij hem hun zou overleveren. En zij, dat horende, waren verblijd en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bekwamelijk overleveren zou. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij willen bidden en een zegen vragen over deze dienst. Ook over enkele uit de gemeente die ik met name noem. Broeder Klumpenaar van de Munnikerweg, die afgelopen maandag een hartinfarct kreeg en opgenomen werd in het Antonius ziekenhuis. Hij is nu weer in Ede. Gelukkig is zijn leven gespaard geworden. En zuster van de Weert van de Pakhuisweg 1, die afgelopen zondagavond is opgenomen, maandags weer thuisgekomen, donderdags weer opgenomen en gisteren weer thuisgekomen, willen we ook haar aan de Heere opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Getrouwe en barmhartige Heere, wij mogen uw namen noemen als een belijdenis. En wij bidden van u of ons hart daar ook in mee kan komen. Want als u de getrouwe bent voor ontrouwen in zichzelf, en als u de barmhartige bent met mensen wie hart van nature voor u gesloten is, dan is dat evangelie. Dan mogen wij horen, dan mogen wij ophoren van uw spreken, dat de zaligheid van uw volk bedoelt. Heere, wat rijk als we u zo mogen belijden. En geef dat we daar ook persoonlijk in meekomen. Dat heel ons leven ook die weg mag gaan achter u de Heere aan. De belijdenis van de lippen vanuit het hart, maar ook de levenswandel en de daad van de handen vanuit een hart dat de barmhartigheid van u de Heere kent. Wilt u zo uw volk en kinderen zegenen, Heere, en tot een zegen stellen? Dat bidden we ook op deze hulpverleningszondag, niet om het daartoe te beperken. Maar het is toch ook sprekend dat wij op deze zondag, zo kort na de ramp, datum van 1953, mogen gedenken aan hen die in nood zijn. Zo is de collecte ook tot stand gekomen, landelijk. Hulpverlening in binnen- en buitenland. We bidden u om uw zegen over onze gaven, Heren. En zegen ook wat met deze gaven gedaan zal worden in heel de wereld, waar nood geleden wordt. Wij mogen dan uit onze overvloed delen. En wat rijk, Heren, dan gaat het niet om onze gaven, dan gaat het niet om onze inzet. Maar dan mogen we als een iemand die wiens naam niet wordt genoemd in het evangelie, wegschuilen achter het geheim. Die Christus, die man van smarten, die dood geweest is, maar hij leeft. En die aan zondaren het leven geeft. Wij bidden, Heren, of uw woord mag opengaan. Het zijn alweer de lijdensweken. We zijn dankbaar dat dat ook op de kerkelijke kalender staat. En geef dat wij in eerbied en verwondering, in geloof en bekering, de Heere mogen zien gaan. Eeuwen geleden, maar present gesteld door de prediking nu, op zijn lijdensweg. Dat hij in de plaats van zijn volk is getreden. Dat hij zichzelf heeft overgegeven tot een rantsoen voor velen. Heere, wilt u dat openleggen tot op dat diepe geheim van de verzoening tussen God en mens. En wil door uw Heilige Geest het uit Christus nemen en het in ons hart leggen. Voor het eerst en opnieuw ook dieper en rijker, zodat we afgebroken mogen worden in onszelf en mogen gefundeerd worden in dat vaste fundament van uw genade en daaruit mogen groeien in genade en in kennis, in omgang en getuigenis van deze Here. Zegen uw knecht, Here. Geef hem wat nodig is om wat in stilte overdacht is, ook in de stilte van dit heilige moment, te mogen uitdragen. En laat het een woord van u zijn, dat u behaagt, dat u verheerlijkt en dat zondaren zaligt. Zegen alle kerkgangers hier in het gebouw en bij de kerktelefoon. Heere, wilt u nabij zijn in onze concrete situatie. En laat u merken als de getrouwe zielenherder dat u van ons af weet. En dat u als de herder van uw volk met uw stok en uw staf leidt, begeleidt, richting aanwijst en zelf voorop gaat als de overste leidsman en voleinder van het geloof. Bekeer ons, Heere, als wij ondanks de rijkdom aan uw kant nog altijd voor eigen rekening leven. Wat is dat diepe ernst? Wat tekent dat ook onze verloren staat, Heere? Dat we daar soms zo in kunnen verharden. O, ga ons niet voorbij, hoewel het naar recht zou zijn. Maar wilt u nog pijlen afschieten van uw liefdesboog, die het hardste hart verbreken? Vertroost uw volk en kinderen en leid ze, Heere, in de heilgeheimen van u, opdat ze als een leesbare brief van Christus mogen staan in het midden van deze wereld. We bidden voor broeder Klumpenaar en zijn vrouw, onze broeder erg geschrokken van wat hem overkomen is. Wat kan het gauw voorbij zijn? Daar is hij bij bepaald. Van het ene moment op het andere moment kan je leven dichtklappen. Gelukkig hebt u hem gespaard, Heere. En mag hij het ook zien in het licht van uw barmhartigheid en genade. Wij zijn dankbaar dat hij weer in Ede is. Wilt u hem ook weer veilig thuis brengen bij zijn vrouw en te midden van zijn kinderen en kleinkinderen die hartelijk meelevend om hem heen hebben gestaan. En geeft u dat de gezondheid weer mag reizen. Geleerd van die diepe afhankelijkheid van u. Heere, wilt u zelf zijn leven verder sparen. Dat hebt u ook met zuster van de Weert gedaan, die 2 maal afgelopen week weer werd opgenomen in het ziekenhuis en ook weer thuis kwam. Toch een stuk spanning, een stuk angst zelfs, zegt ze, maar ook vertrouwen. Als dat leeft in ons hart, ontstoken door de Heilige Geest. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Ja, dan liggen we voor rekening van u, Heere, en dan kan het opeens zijn dat er een punt staat in ons leven. Maar u bent de getrouwe. We zijn dankbaar dat u haar nog gespaard hebt en bidden voor haar gezondheid. Zegen ook haar man en gedenk ze in de toekomst. Wij zijn dankbaar dat de koningin haar verjaardag mocht vieren. We noemen daar ook prinses Margriet bij. Wij bidden voor hen, Heere, om uw zegen in de toekomst. Op de hoge plaats in het ambt van onze vorstin, niet gemakkelijk. We mogen dankbaar zijn dat zij haar ambt zo vervult. Wilt u haar afhankelijkheid geven, ook voor de toekomst, samen met kinderen en kleinkinderen. En dat wij ook als volk in de voorbeden en in de dankzegging haar zullen gedenken. We bidden voor hen die onze voorbeden nodig hebben, maar wie haar naam we niet noemen. Wil ze gedenken, Heere, als er een moeilijke week achter ligt. Als het leven misschien niet meer zien zitten. O God, wees nog nabij. En wil niet de verkeerde kant op laten zien. Dat wil de duivel graag van ons. Maar dat we mogen opzien tot u, de Heere. En dan misschien vanuit de diepe duisternis toch ook het heerlijke, het vaste licht van uw zondaarstrouw ontdekken. Heere, wij bidden om uw zegen over deze eredienst. Wij zijn aangewezen op uw trouw. Laten we mogen schuilen onder uw woord voor het eerst en opnieuw. Doe ons niet naar onze zonde, maar behandel ons naar uw beloften, die ja en amen zijn in het volkomen werk van de Heer Jezus Christus. Hoor ons uit genade, alleen om zijnentwil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 86. Psalm 86, neig, o Heer, uw gunstig oren, om mij in mijn angst te horen. Ik ben ellendig, diep in nood, geheel van heul en hulp ontbloot. Hoed mijn ziel, gij zijt almachtig, en ik ben uw gunst deelachtig. O mijn God, die mij aanschouwt, red uw knecht, die op u vertrouwt. Psalm 86, vers 1, 4 en 7, ter inleiding op de prediking. Straks zingen we uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, vers 12 straks. Wij willen de lijdensgang van de Heer Jezus openen met een preek over Marcus 14, vers 9. Marcus 14, vers 9. Tekst voor de prediking. Woord van de Heer Jezus. Marcus 14, vers 9. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. In het Leidensevangelie, geliefde gemeente van de Heer Jezus, komen heel wat namen voor. En u zult ze met mij makkelijk op kunnen noemen. Denk bijvoorbeeld aan Judas Iscariot, jongens en meisjes, die de Heer Jezus zo gemeen heeft verraden. Ik denk bijvoorbeeld aan Petrus, die de Heer Jezus zo lelijk heeft verloochend. Ik denk aan Pontius Pilatus. Dat is een rechter die echt geen schuld in de Heere Jezus zag. Tot 3 keer toe heeft hij het gezegd en toch de Heere Jezus als een schuldige veroordeelde. En ik denk aan Barabbas, weet je wel, die vrijheidsstrijder. Die eigenlijk toevallig vrij kwam, omdat hij op een tweetal kwam te staan met de Heere Jezus. Dus hij had zijn vrijlating aan de Heer Jezus te danken. En dan Simon van Cyrene, die van de akker kwam. En die werd gedwongen om het kruis van de Heer Jezus over te nemen. En nu heb ik me beperkt tot het evangelie van Marcus, om deze namen te noemen. Er zijn nog veel andere namen te noemen, ook uit andere evangeliën. Maar dat moeten we niet doen. Want in ons gedeelte wordt de naam van de figuur die Jezus zelf niet genoemd. We weten uit de andere evangeliën wel wie het is. Maar als wij dan die naam uit die andere evangeliën zouden nemen en hier invullen, dan zouden we misschien de Heilige Geest voor de voeten lopen. Want het gaat niet om de eigen naam van de vrouw die Jezus zalft. De Heer Jezus neemt in de tekst ook niet haar naam op de lippen. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen ze gedaan heeft. Want het gaat niet om die vrouw, het gaat om de Heer Jezus. En die vrouw, die schuilt weg achter de Heere Jezus en dan doet ze haar daad. Ja, maar gedachtenis, daar moeten we toch een naam kennen? Nee. Ja, de naam moeten we kennen. Maar het gaat om wat zij gedaan heeft. Als je wegschuilt achter de Heere Jezus, gemeente, dan blijkt dat in het leven. Dat is het punt. Dan is het leven een testcase van de belijdenis van je geloof. Als de Heere een mens verandert, van dood levend maakt, dan zie je dat aan iemand als die uit de kerk komt en gewoon in de wereld als christen leeft, dat hij een ander mens geworden is. En daarom, we moeten maar niet met de naam van die vrouw op de loop gaan. Maar het gaat om de liefde tot Christus. Om die naam die uitgeschreven staat in heel de schrift. En om wie het gaat, ook in ons persoonlijk leven. En daarom als thema voor de prediking, de liefde tot Christus. De liefde tot Christus. 3 gedachten. Die wordt in de eerste plaats betoond. Die wordt in de tweede plaats gehoond. En die wordt in de derde plaats bekroont. De liefde tot Christus. Ten eerste betoond. Ten tweede gehoond. En ten derde bekroond. We zijn in de feestzaal van Simon de Melaatse. Als je Melaats was, dan werd je uitgestoten uit de gemeenschap. Maar Simon is genezen en hij geeft een feestmaal. Jezus en zijn discipelen zijn er ook. En opeens onder het eten en onder het drinken, en dat konden ze heel goed in het Oude Oosten, komt daar zomaar een vrouw de feestzaal binnen. En ze heeft een flesje bij zich. Een albasten fles van, dat is duur glas. En daar zit een heerlijke parfum in. Onvervalste nardes. Het is een merkartikel. Zoals onze jongens en meisjes merkartikelen kopen om een lichaamsgeurtje met zich mee te dragen. Nou, dat zijn dure flesjes, heb ik me wel eens laten vertellen. Nou, deze vrouw ook. Het is maar geen draagflacon die je oma misschien bij zich heeft, jongens en meisjes, in de kerk. Vroeger ging dat zo, ik weet niet of dat nog zo is. Ik zat in de Barnabaskerk in Apeldoorn als kind. En daar zat er zo'n oude dame naast me. En die deed dan, als de dominee Kremer begon te preken, iets van de parfum op de zakdoek. En dat snoof ze. Dat is me altijd bijgebleven. Dat is een draagflacon. Maar dit was maar geen draagflaconnetje, zo'n eau de cologne flesje. Nee, dit is heel wat. Dat is een kapitaal, zo duur, dit merkartikel. En ze komt en ze gaat naar de Heer Jezus toe en ze breekt de hals van dat flesje af. En ze doet er maar niet een paar druppeltjes. Nee, ze giet de inhoud van heel dat flesje leeg over Jezus' voeten in één keer. Nou, dat is wat. Verkwisting. Een ondoordachte daad, nee, want daar had ze van moeten sparen. Dat kun je zomaar niet in één keer kopen. Dat is een weloverwogen belijdenis. Het feit dat Jezus zegt, voorwaar zeg ik u, deze vrouw heeft iets gedaan. Dat is een teken dat het bij de Heere heel goed geregistreerd staat. Dat doet ze door de Heilige Geest. Ze zalft Jezus. Ze zalft hem als de profeet die het woord van God gesproken heeft. En zij heeft het gehoord. Ze zalft de Heer Jezus als priester. Want ze weet dat hij nou naar het kruis gaat. Het is hier op woensdag voor de Goede Vrijdag. Dus zo dichtbij is het al. Dat heb je vaak niet door als je de geschiedenis leest. En nu zalft ze hem met het oog op de Goede Vrijdag. Jezus die zichzelf gaat opofferen. En ze zalft hem ook als koning die leeft en leven geeft, Heere en zaligmaker. Eigenlijk zegt ze, hij, die vorst der aarde, die is mijn hulde waard. Dat is de korte, de diepe inhoud van het evangelie. Ze heeft het verstaan, deze onbekende vrouw in het evangelie van Marcus. Hij is het. En bij dat leeggieten van dat flesje, giet ze eigenlijk haar hart leeg voor Jezus. Prachtig is dat, hè? In wederliefde tot Christus. Ze heeft de liefde van de Heere door haar hart mogen voelen stromen. En nu het nog kan, komt ze hem haar gelofte betalen. Ze giet haar hart en zijn leven leeg voor de Heer. En ieder in die woning mag het zien. Ze doorbreekt zomaar het protocol van de maaltijd. Dan zitten die heren met elkaar te dineren. Ze schaamt zich niet. Iedereen mag weten dat haar hart verbonden is aan de Heer Jezus Christus. Die zijn leven gaat geven voor een zondaar. En dan geeft ze maar niet iets. Dan geeft ze maar niet veel. Dan geeft ze maar niet alles. Maar dan geeft ze zichzelf. Want die schat die ze van de verlosser heeft ontvangen, die is vele malen groter dan dat ze ooit terug kan betalen. Dat hoeft ook niet. Maar daarom geeft ze haar leven. Ja, dat is het, mensen. Als de Heer je te sterk wordt, hè, dan ga je niet minimaliseren met hoe weinig kan ik toe in de kerk, dat ik nog net geen heiden ben, dat ik wel christen ben. Nee, maar dan geef je alles. Dan wil je voor de Heer leven. dan geef je je leven in zijn dienst naar de gave die de Heere je gegeven heeft. Dan proef je dat God goed is. En dat wil je de Heere, daar wil je de Heere voor danken. Als de Heere goed is voor een slecht mens, dat wonder, dat is te groot. Dat is voor anderen verborgen. Maar dat is in haar leven geopenbaard. Dat leeft in haar hart. En dat blijkt uit haar daad. Ze schuilt achter de Heere Jezus. En daarom zegt ze, wat zal ik toch met Gods gunsten overladen, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden? Nou mensen, daar heb je de eeuwigheid voor nodig, om straks te zeggen, Heere, wat bent u groot en goed. Heere, wat doet u groot en goed. U bent mijn allerliefste. En ik heb die tijd nodig in de eeuwigheid om u even groot te maken. Volmaakt is hij u ook alles waard geworden, mag ik u vragen, op deze eerste Lijdenszondag. Is hij jou al alles waard geworden? Hoe staat u tegenover deze Here? Je kunt vol bewondering tegenover de Here staan, vol deernis. Hè? Die Lijdensweg, dat is niet niks. Je kunt je handen uit willen steken, zoals die onbekende jongeling verderop in Marcus 14, die achter de Heere aangaat. Maar mensen, wij hoeven niks voor de Heere op te brengen. Wij hoeven niks voor de Heere op te brengen. We hoeven niks mee te nemen. Wij mogen onszelf verliezen aan de Heere. Dat is het werk van de Heilige Geest. Je mag jezelf verliezen aan de Heere. En als je schuilt achter dat kostbare bloed, dat je schuld verzoent, en dat je maakt tot een nieuw mens, dan ga je alles geven uit dankbaarheid voor deze Heer. Dan mag je hem overhouden die het al volbracht heeft. O, dat wonder, dat hij aan je gedacht heeft aan Golgotha's kruis. En dat hij voor je betaald heeft. En dat hij dat werk door zijn geest in je hart heeft aangebracht. Wat is dat een zalig leven. Wat is dat een verwonderend leven. Wat is dat een dankbaar leven. Dan is het niet de vraag, wat moet ik voor hem doen? Hij heeft alles voor mij gedaan. En dan zal ik me ook zelf geven in zijn dienst voor 100%. Als de Heilige Geest daar geloofzicht op geeft, gemeente. Als de Heilige Geest daar leven uit geeft. Dan wilt u niets anders dan uit liefde en dankbaarheid voor de Heere leven. Door hem, tot hem en achter hem aan als de pionier. Zo staat het er eigenlijk, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Dan leeft het in uw hart, hoe bestreden soms ook. Heere, ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Waarom? Omdat gij mijn rechterhand wou vatten. Dat blijft vast, omdat hij vast is en trouw is. De liefde tot Christus, die zie je dan als een mens verborgen is in het offer van de Heer. En dan gaat er wat van de kerk uit als de kerk uitgaat. Want dat werk van de Heer, daar is een stuk activiteit in. Dat merk je, dat blijkt. Midden in de wereld die niet naar hem vraagt. Hij, de sterke vorst, de levende Heer in het leven van zijn volk. De liefde tot Christus. Ze wordt getoond. Ja, maar ze wordt in de tweede plaats ook gehoond. Dat wordt nu echt menselijk beschreven hier in de tekst. De discipelen die zien dat gebeuren, niet waar? Het protocol verstoort aan een vorstelijke maaltijd. Nou, dat is toch wat? Ze mompelen wat. Als je de evangelie vergelijkt, dan krijg je er nog een betere indruk van. Ze mompelen wat, zonde van het geld. Zonde van het geld toch, zonde van het geld. Ze luchten tegenover elkaar hun verontwaardiging. Dat kunnen we toch zomaar niet over onze kant laten gaan. Hier gaat een klein kapitaal verloren zonder nut. En als u het in Matthäus leest, Matthäus 26, dan staat er, alle discipelen spreken zo. En tenslotte neemt Judas het woord. Hij was de penningmeester, hè? Dus hij moest op de duiten letten. Judas neemt het woord. Als deze vrouw de nardus verkocht zou hebben, dan zou dat opgebracht hebben, schat ik, een jaarsalaris van een arbeider. Nou, dat is niet gering. Dat is heel wat, hè. En daar kan dus een arbeidersgezin een jaar van leven. En dat wordt nou zo in een paar minuten verkwist over Jezus' voeten. En de Heere heeft toch juist geleerd dat we op de armen moeten letten. Daarom collecteren we vandaag ook voor de hulpverlening in binnen- en buitenland. Judas becijfert het voor wie het maar wil horen. Hij was verantwoordelijk voor de penningen in de discipelkring. En er staat er zelfs in ons gedeelte, dat is een heel sterk woord, allen vergrimden tegen de vrouw. Allen vergrimden, eigenlijk een satanisch woord. En dan zie je die lijnen gaan, gemeente. Dan zie je die lijnen gaan. De bereidwillige borg, vlak voor Goede Vrijdag. Besluit dat ze hem willen pakken, want hij heeft Lazarus opgewekt en iedereen gelooft in Jezus. Dat nooit, maar alleen niet op het feest. Niet op het feest, want er komt alleen maar oproer van. Maar Jezus wil wel op het feest zijn leven geven. Als een vervulling van dat oude feest van de uitleiding. Merkt u dat de tegenstelling openbaar komt rond de Heere Jezus als borg? En is het niet beschamend, gemeente, dat Judas nou de andere collega-discipelen op zijn hand krijgt? Als je een woord van kritiek hebt, dan krijg je in de discipelkring makkelijk mensen mee. Zo is het in de kerk soms ook zo. Woord van kritiek, daar heb je zomaar mensen in mee. Maar als het nou gaat om de lof op God, vind je dan ook gemakkelijk mensen die zeggen, ja, daar ga ik voor, want daar leef ik uit. Medestanders in de lofprijzing van de Heere Jezus. Het is beschamend hier in de discipelkring. Mannen die 3 jaar lang het onderwijs van de Heiland hebben ontvangen. Die heel gemakkelijk met een Judas meepraten. Als die zegt, zonde van het geld. De liefde tot Christus bij deze vrouw wordt door Judas onderuit gehaald. Maar zegt u, heeft Judas eigenlijk niet gelijk? Is het eigenlijk niet zijn opdracht om zo te spreken, verantwoordelijk voor de financiën? Getuigt zijn opmerking niet van gezonde zorg? Zo moet het toch gaan? Weet u wat het punt is, gemeente? Als je de liefde uitschakelt, dan heeft Judas gelijk. Als je de liefde uitschakelt, dan geeft Judas blijk van een goed zakelijk inzicht. Maar de liefde uitschakelen, dat kan nu juist niet op dit moment van Jezus leven. Omdat hij daar straks zal zeggen, 1 dag later, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, dat ga ik geven voor zondaren. De liefde uitschakelen, dat kan niet. Het feit dat Judas het zo zegt is natuurlijk wel begrijpelijk, omdat Judas die liefde nooit heeft gekend. Alleen, dat is wel erg ingrijpend, gemeente. Dan ben je zo dicht bij de Heere Jezus geweest. Dan ben je een vooraanstaande man in de kerk, laat ik het maar nieuwtestamentisch duiden. En dan mis je toch die liefde van Christus waaruit deze vrouw handelt. En dan klinkt Judas spreken op het eerste horen heel medemenselijk. Maar medemenselijkheid zonder de liefde van God, dat is een harde wet. Een keiharde wet. Want wat hebben armen nou aan geld zonder de liefde van Christus? Dat is het punt, hè? Judas laat deze vrouw vallen. Judas laat de armen vallen. Judas laat de Christus vallen. En Judas laat straks zichzelf vallen. En wat heeft Judas dan nog aan zijn geld? Ook niet aan die 30 zilverlingen die hij voor het verraad van Jezus, van de kerkelijke overheid krijgt. Dan heeft Judas niks aan zijn geld. Een galgengeld. Een dodenakker. Een eeuwig wroeging in de hel. Kijk gemeente, als die liefde van Christus ontbreekt voor een zondaar. Ook dan leven we van de kritiek op een ander. Dan gaat alles stuk. Dan ligt het niet recht tussen de Heer en ons hart. Dan ligt het niet recht tussen ons en de naaste. Dan zijn we nog in onze zonde. Dan dragen we nog onze persoonlijke schuld. Al vinden we ons misschien de beste in de kerk. En zijn de meest ellendige mensen op aarde. Als de liefde van Christus ontbreekt, dan wordt de Heere gehoond. En dan wordt zijn werk gehoond. Dat is erg. Let u eens op. Dat groepje mensen daar in die feestzaal van Simon de genezen Melaatse. Op het punt van wie Jezus is, komt de scheiding openbaar. Daar zit aan Jezus' voeten een vrouw voor wie de Heere alles waard is. En daar zit met Jezus aan de tafel een man, niet de eerste de beste, voor wie de Heere niets waard is. Beide zijn ze met de Heere omgegaan. Maar toch zo heel verschillende conclusie. Beide zijn onderwijsgenoten. Alleen Judas doet alsof hij gehoorzaam is. Maar deze vrouw is gehoorzaam. En doordat Judas nou dat woord van de heiland, dat uiteindelijk zijn behoud betekende, ongehoorzaam is gebleven, gaat de Heere straks aan hem voorbij. Vriend, verraad ge de zoon des mensen met een kus? Maar doordat deze vrouw, wat ze van de Heere geleerd heeft, bijvalt en gehoorzaam is, heeft ze dat woord gelovig ingedronken. En is dat het leven van de Heere in haar hart geworden. En dat zie je. Want ze weet de tijd. Nu moet ik het doen. En ze geeft het goede werk om Jezus wil. Voor het oog van heel die kerk van toen aan de tafel bij de Heere Jezus. Ondanks Judas radicale afwijzing gaat ze toch door. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Rijker ze dat mogen verstaan, gemeente. Ziet u ze daar in dezelfde kerk? Soms misschien aan dezelfde avondmaalstafel. Broeders en zusters, jongeren, dominees en ouderlingen en diakenen. Belijdenis gedaan. Uitgesproken, ik heb mijn leven verloren in mezelf. En ik heb mijn leven leren zoeken buiten mezelf in Christus. Hebben we het er ook gevonden? Dat zal blijken uit het leven, gemeente. De liefde tot Christus wordt concreet in het leven van elke dag. Hier mag het gevonden worden. Hier wordt het gevoed. Hier wordt het ontdekt. Hier wordt het geschonken en bevestigd. Maar de testcase is, als ik onder leiding van die Heere sta in het leven van elke dag. En dan denken wij soms met verdriet terug als we naar het verleden kijken, dat sommigen afgehaakt hebben die wel belijdenis hadden gedaan. En niet naar een andere kerk gegaan, zo bedoel ik het niet, maar midden in de wereld terechtgekomen. Dan hebben ze waarschijnlijk nog nooit die Heere echt gezocht. Nog nooit die Heere echt ontmoet. Nog nooit alles echt in die Heere gezien. Dat is erg. Dan heb je nooit verstaan in het geloof. Het recht van God. De liefde van God. De genade van God. De bereidwilligheid van de Heere Jezus. Dat hij zich nou overbuigt naar armen en alles geeft. Dan heb je niets verstaan van de vertroosting door de Heilige Geest. Wat is dat ontdekkend erg. Nee, daar mag je God de schuld niet van geven. Dan is er ook geen goed werk om Christus wil. Al doet zo iemand misschien nog zo zijn best. Want dan is er geen band aan de Christus. Maar als u dat mag verstaan. Als de Heere die band gelegd heeft aan uw hart, wat is dat een vertroosting. Eenvoudige broeder of zuster, u bent niet zo van de tongriem gesneden zoals die Judas daar aan de tafel van de Heere. U bent niet zo van die tongriem gesneden zoals die fariseer in de tempel. U lijkt meer op die anonieme vrouw hier in het verhaal van Marcus 14. U bent zo'n stille in de landen. Maar voor u is bepalend de liefde van Christus voor u. En dan zit het ook niet in een hoeveelheid woorden. Maar dan zit het in je hart. In de gesteldheid van je hart. Dan zit het in je leven. Dan zijn de uitgangen van uw ziel tot de Heer. Dan hebt u een oog op hem geslagen. Dan hebt u oog voor hem gekregen. En dan ziet u bij het licht van de Heilige Geest dat dit de van God gegeven zaligmaker is. Dat dit de borg is, ook voor u. Al zou u niet durven te zeggen dat u daar nou bij hoort. Maar u wilt wel de hand van het geloof leggen op dat lam dat geslacht is tot een verzoening voor de zonde. En al pleit er in uw leven nog zoveel tegen u en tegen een goede verhouding met de Heere, dat weerhoudt u toch niet om te vluchten tot de Heer. Daarom bent u altijd trouw in de kerk. Daarom hebt u uw huisgodsdienstoefening. Daarom die beker koud water voor die buurvrouw tegenover u. En daarom hebt u voor de collecte van vanmorgen wat extra's meegenomen. Omdat het hulpverlening is in binnen- en buitenland. En wij hebben zoveel van de Heere gekregen. Daar kan best een offer voor af, van af voor mensen die het minste nog moeten missen. Nou, voor zulke mensen gaat de Heere nou sterven. Gesproken vanuit Marcus 14. Dan mag u hem erom in aanbidden, gemeente. Dan mag u hem erin groot maken. Hem voor wie een flesje zalfolie te veel was. Terwijl hij zijn bloed gaat geven tot een volkomen verzoening voor al de zonden van Gods volk. Wat een vertroosting. Dat hij zich niet van de lijdensweg laat afbrengen. Al komt er nog zoveel tegen op. Al gaan al die discipelen als het ware tegenover de Heere Jezus zijn staan. Ze zeggen eigenlijk, heiland, zeg er nou toch eens wat van. Wat een verkwisting van het geld. Nee, dan heb je het niet begrepen. Dat kan dus ook na ontvangen genade. De Heere gaat door. En al komt er dan zoveel tegen op. Al wordt die liefde van Christus gehoond. Als het uit de Heere is, als het van de Heere zelf is, dan neemt de Heere het altijd voor je op. En dat gebeurt hier ook zo prachtig. Als de Heere die liefde van hemzelf, die mag oplichten in deze anonieme vrouw, gaat bekronen. Dat is de derde gedachte, gemeente. Ja, als het liefdeswerk is uit de Heilige Geest, dat kan niet verborgen blijven. Dat is net als een vuurtoren in de nacht. Nou, die zie je. Dat licht dat flitst. En dan neemt de Heere Jezus het zelf voor deze vrouw op. Hij kent haar hart. Hij kent haar leven. Hij kent haar achtergrond. Hij kent haar diepste motieven. Hij, Jezus, de gezalfde van eeuwigheid af door zijn Vader. De liefde van Christus, hè? Christus betekent gezalfde. De gezalfde door de Vader van eeuwigheid af. Hij stopt de monden van lasteraars. En hij zegt, laat af van haar. Wil je wel een schoon je mond houden? Blijf van eraf. En dan verduidelijkt de Heere Jezus deze stille, sprekende, sprankelende geloofsdaad. Dat is geen emotionele inval. Nee, hij zegt, deze vrouw heeft mijn lichaam bij voorbaat gezalfd voor de begrafenis. Kijk, er waren wel meer van zulke draagflacons. Net als die vrouw vroeger die naast me zat in de kerk in Apeldoorn. Dan deden ze er een paar druppeltjes van. Hè? Pas bij een begrafenis gooit je de hele flacon leeg om het lichaam te zalven voor de begrafenis. En dan de geur, de lijkgeur, weg te houden uit het graf van je dierbare. Maar dat doet deze vrouw dus hier in de eetzaal wel. Ze giet het hele flesje leeg. Ze heeft hem gezalfd voor de begrafenis, zegt de Heere Jezus zelf. Omdat dat op Goede Vrijdag niet meer kon, en omdat dat op Pasen niet meer hoefde. En nu is zij de enige die dat doet. De enige die Jezus tevoren geëerd heeft. Want als ze hem zelf, als een lichaam dat gaat sterven, dan zegt ze: het Lam van God is voor mij geslacht. Maar die zalving was ook omdat men geloofde dat er weer opstanding zou zijn. En dat spreekt bij de Heer Jezus natuurlijk nog veel dieper. Nou, dat zegt ze ook. U sterft, maar u leeft straks. U bent mijn koning en Heere. En daar wil ik u om eren. Prachtige belijdenisgemeente. In de kring van deze mannen is zij de enige vrouw. En in de kring van deze twistende mannen om wat geld is zij de enige die het over dat offergeld van Jezus bloed heeft. Een rantsoen voor velen. In de kring van deze mannen die wijzen naar die vrouw, nou echt een vrouw, zonder van het geld, wijst zij zonder woorden op Gods offerlam. Dat de Heere gaat wegvoeren naar het altaar. Maar dat zij belijdt als levende koning. Mijn Goël, mijn Heere, mijn schuld overnemende borg, mijn koning. Heerlijk gemeente als we daaronder mogen leven. Als we daaruit mogen leven. Oh, daar komt alles tegenop. Binnen de kerk en buiten de kerk. Kent u dat misschien? Hebt u daar wel eens last van? Doet u dan maar als deze vrouw. Wat doet ze dan? Nou, ze heeft haar geloof beleden in dat prachtige geschenk dat ze de Heere geeft. Die offeranden, die liefde van Christus. Maar verder zwijgt ze. Geen woord ter verontschuldiging. Geen woord van verontwaardiging. Geen woord van zelfverdediging. Dat mag ze aan de Heere overlaten. En die neemt dan ook het woord in de tekst, niet waar? Voorwaar, ik zeg u, zegt de Heere Jezus. Laat af van haar, want zij heeft gedaan wat ze kon. En ze heeft, de Heere Jezus zegt zelfs, een goed werk aan mij gedaan. Nou gemeente, als het werk van de Heere is, dan mogen we, als dat veel tegenin komt, gelovig op de Heere zien. Zwijg maar gelovig stil. Buig maar onder zijn zalige heerschappij. Hij is de Heer. Hij weet van u af. Hij is uw voorspraak bij de Vader. En uiteindelijk ook bij de mensen. Hij is uw vrijspraak. En dat mag u horen. Als hij je zegt, voorwaar zeg ik u. Er staat voor heel sterk woord, hè? Amen staat er. Zo is het. Zoals deze vrouw het nou doet. Zoals deze vrouw het zonder woorden zegt. Zo is het. Wat is dat rijk, gemeente. Een heerlijk woord. En de geur van die nardesolie, die doortrekt het gebouw van de eetzaal. Maar de geur van de genade is hier ook. Voor allen die de Heere liefhebben. En die geur van de genade mag ons hart doortrekken. En zo haalt Jezus deze geloofsdaad van deze anonieme vrouw in het Leidensevangelie van hem weg uit de sfeer van de koopmanstaal van de discipelen. En die zet hij in het licht van zijn genadegaven. In het licht van zijn leven. Ze heeft een goed werk aan mij gedaan. Wat zal dat ook een bemoediging voor de Heere Jezus naar zijn mensheid geweest zijn. Dat hier nou een vrucht is van zijn offerwerk. Dat offerwerk moet nog komen. Maar hier is al een vrucht van Pasen, van Goede Vrijdag, van Pinksteren. Want hier offert iemand zich in dankbaarheid om die Here te volgen. En in onze tekst kroont de Here Jezus. Nee, niet haar gaven. Ook niet de vrouw zelf. Maar hier kroont de Here Jezus zijn eigen werk. Al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. Wat een bemoediging voor blijvende armen. Ja, en dan is het ook rijk, gemeente, dat we vandaag een collecte mogen houden voor hulpverlening in binnen- en buitenland. Als we die barmhartigheid van de Here hebben gezien, dan zullen we zo onze gaven geven. Ik was een keer van woord en daad in Bogota in Colombia. En het project was daar in een wijk van allemaal onderwereldfiguren. Wij liepen door die wijk onder begeleiding, want het was te gevaarlijk om er zelfstandig door te wandelen. En toen was er een van die junks die, het voertaal was Spaans, maar in het Engels konden we enigszins communiceren. Die zegt: waarom doen jullie dit nou bij ons, die zulke slechte mensen zijn? En toen mochten we wijzen op de barmhartigheid van de Heer. Kijk, dan gaat het niet om woord en daad, om een organisatie. Maar zo is het hier ook, op die barmhartigheid van de Heer. Daarom onderwijs, daarom ziekenzorg, daarom eten en medicijnen. De liefde tot Christus, wat een bemoediging voor blijvende armen. Wie Jezus echt gezien heeft, gemeente, die ziet ook de armen, dichtbij en veraf. In Simons huis wordt Maria door iedereen afgekeurd. Maar Jezus zegt: ik weet van je af. Ik zie mijn eigen werk. En hij zet er een stempel op. Maar niet om die vrouw een kroontje op te zetten. Maar hij zet een stempel op zijn eigen werk. Dat is nou de zegen van de geloofsgehoorzaamheid. Het gaat niet om onze godsvrucht. Het gaat niet om onze kennis van de Heer. Het gaat niet om wat wij geven. Of dat nou het penningske van de weduwe is. Of 100 of 1000 euro van iemand die het makkelijk kan betalen. Nee, het gaat om de liefde van Christus. En dat eigen, dat enige werk van de Here, dat is de vaste grond. Dat is wat overblijft. Dat is waarop de gemeente gebouwd wordt. Dat is de inhoud van het getuigenis in deze wereld. Voor groten in de genade en voor kleinen die dat werk van de Here kennen en omhelzen. En al zou dan iedereen je afwijzen, als die Here je goedkeurt, dat blijft over. Nog één trek, gemeente. Dan zegt de Here Jezus: dit evangelie zal gepredikt worden in heel de wereld. En dan zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. Dus de discipelen die moeten straks de wereld in. En dan, nou, dit is ook verkondigd, niet waar. Via Petrus is bij Marcus terechtgekomen. En dan moeten zij zelf, als ze dit doorgeven, zeggen: wij geloofden het niet van haar. Maar toen heeft de Heere Jezus ons een standje gegeven. En toen heeft de Heere gezegd: zij gaat jullie voor. En verkondigt dat nou maar. Dat houdt predikers ook klein. Deze vrouw was verder dan zij. Terwijl ze haar wel weg konden kijken. En dat evangelie voor de armen. Dat mag nou de hele wereld bereiken. Wat een wonder dat er één is die geeft om een verloren wereld en die daar het laatste woord in zal spreken. Gemeente, wat rijk als wij door genade zelf daarin ingeschakeld mogen zijn om iets te verstaan wat we nu willen zingen. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Waarom? Omdat gij mijn rechterhand, mijn leven, mijn gaven wilde innemen. Amen. Laat ons danken en bidden. Getrouwe en barmhartige God, wat een wonder dat u zo diep bent neergedaald en dat u bereikbaar bent voor mensen die misschien alles tegen hebben en toch niet kunnen laten tot u te vluchten. Zulken zijn nooit teruggewezen. Die zijn welkom bij u, ook al doorbreken zij het officiële protocol van een feestmaaltijd. U kent ze, u trekt ze, u ontfermt zich over hen, zelfs als de discipelen tegenover de Heere zelf gaan staan in hun afwijzing. Wat een wonder, Heere, dat u zo uw werk verheerlijkt. Dat we dat mogen verstaan. Andere omstandigheden dan in deze geschiedenis uit Markus 14. Maar die goddelijke geschonken liefde, dat wonder, dat vanuit uw hart dat in ons hart mag komen, in de weg van geloof en wedergeboorte, zodat het leven eruit is. Wat een wonder, Heere, dat we daar ook wat van mogen zien, bij alle die u vrezen, de kleinen en de groten in de genade, bij jongeren en bij ouderen, die u te sterk bent geworden. Midden in deze tijd van 2008, waarin zoveel dingen gebeuren die niks met de Bijbel te maken hebben of die daar fel tegen ingaan, is er toch dat leven. Wat is dat rijk tot eer van uw naam? Wat is dus ook heilzaam voor de samenleving? En wat is dat ook een zegen voor de mensen zelf, wie het aangaat? Wij bidden, Heren, als wij daar nog tegenover staan, zoals in de discipelkring ook mensen waren die daar geen deel in aan hadden, of u ons daaraan wilt ontdekken en of u ons hart wilt inwinnen en overwinnen en innemen met uzelf. Heren, wij bidden voor onze gaven. Gedenk ons, zegen de diaconie, in het besteden ook van wat opgehaald wordt. En zo mogen we ook staan in de gemeenschap van de kerken en van de heiligen en ook van deze samenleving. Wij bidden voor de doopdienst van vanmiddag. Zegen de gezinnen die hun kindje ten doop mogen houden. Geef een gezegende eredienst, Heren, van verwondering, van uw trouw ook over het nageslacht. En wilt u in de weg van de geslachten ook nog doorwerken en zo uw rijk, uw koninkrijk uitbreiden. Zegen ons ook als gezin als wij deze week een kind zien trouwen. Wilt u hen nabij zijn, die jonge mensen, en ons allen, en ons ook een gezegende dienst bereiden onder uw spreken in uw huis. En de jonge mensen ook verder begeleiden door uw geest en woord. Gedenk alle heren die verpleegd worden in ziekenhuizen of in verpleeghuizen. Mensen die dat bewust meemaken of mensen die dat niet meer bewust meemaken. Wil nabij zijn als er een stuk verdriet is, ook bij nabestaanden, bij kinderen. Heren, ontfermt u zich. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden geven. Wil ons leiden ook naar de verkiezingsavond aanstaande zaterdag van de ambtsdragers. Een belangrijk werk, een geestelijk werk, dat we trouw zullen komen, Heren, om ook biddend onze stem uit te brengen. En wilt u dan door de lijst die de kerkenraad onder inwachting van uw zegen heeft vastgesteld, die broeders aanwijzen die u nu wilt benoemen in het bijzondere ambt. Gedenk ons als gemeente. Heren, leid ons tot de eer van uw naam en tot een getuigenis in de samenleving. Dat bidden we in de vergeving van onze zonden en dankbaar voor uw zegeningen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen na de inzameling van uw gaven uit Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. en dan de zegen en dan dus de beide coupletten van het Wilhelmus. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. zegenen.